Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Diabeter.
Wat is de grootste misvatting over diabetes?
Dat het een ziekte is die je kunt genezen.
Noem één aspect dat jullie beter hebben georganiseerd dan een gemiddeld ziekenhuis.
Onze uitkomsten zijn op alle vlakken transparant.
Kunnen we ook de zorg voor andere chronische aandoeningen op deze manier gaan regelen?
Theoretisch ja.
En, beste Maarten, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Wij zorgen er samen met de patiënt voor dat ze een normaal leven kunnen leiden.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Maarten Akkerman van Diabeter. Van harte welkom.
Dankjewel.
Diabetes type 1, hè? Daar moeten we het over hebben. Hoe groot is dat probleem in Nederland eigenlijk en wereldwijd?
Type 1 diabetes zegt dat er twee vormen zijn, dat klopt. Het is geen medisch programma, dat weet ik. Maar je hebt type 2 patiënten, dat zijn vaak patiënten die het ontwikkelen tijdens hun leven. Het zijn ongeveer 1,2 miljoen mensen in Nederland. En rond de 100.000 mensen, dat zijn de schattingen, het is niet helemaal precies, van die mensen hebben type 1 diabetes. En dat is iets wat je krijgt. Dus het heeft niks met leefstijl te maken, heeft niks met genetica te maken. Dat is een ziekte die je ontwikkelt.
Het gaat erom dat je lichaam te weinig insuline aanmaakt, hè?
Ja, daar moet je het eigenlijk simpelweg op houden. En dat betekent eigenlijk dat het lichaam niet in staat is, zoals dat bij normaal mensen allemaal heel automatisch gaat, om je glucosepeil op huis te houden. En dat is eigenlijk wat het hormoon insuline eigenlijk doet. En type 1, mensen met type 1 diabetes zijn niet in staat om dat hormoon mee aan te maken.
Patrick, jij bent daar ook eens even ingedoken. Je hebt wat cijfers verzameld.
Ja, dus ik kwam een onderzoek tegen van Precedence. En die gaf aan dat de huidige marktwaarde van die diabetesdrugs op het moment $60 miljard is. En bij type 2 was de wereldwijde markt bijna $30 miljard. Maar die gaat de komende jaren groeien naar ongeveer $60 miljard. En inderdaad, die diabetes 2 kan dus erfelijk zijn. Maar oorzaken zijn ook vaak overgewicht, verkeerd eten en te weinig bewegen.
Ja, en nu zijn er in Nederland ongeveer 100.000 diabetes type 1 patiënten.
Ja. Hè,
dat klopt. Zij kunnen onder meer terecht in het ziekenhuis. Maar jullie hebben die zorg net wat anders georganiseerd met een gespecialiseerde kliniek. En daar gaan we het vandaag over hebben. Wat is het verschil met een regulier ziekenhuis?
Nou kijk, de kliniek is ooit ontstaan als een kliniek voor kinderen met type 1 diabetes. Nu behandelen we alle patiënten van 0 tot 100. Maar wat de twee oprichters destijds in het ziekenhuis in het IJsland zagen, dat waren de doktoren Henk Jan Aanstoot en Henk Vezen.
Die zagen destijds is 2006.
Ja. Dat ze eigenlijk de zorg zoals zij die willen omringen rond de patiënt niet konden leveren. Ze wilden een eigen IT-systeem hebben om alvast uitkomsten en kwaliteit van leven te meten. Ze wilden graag multidisciplinair. Dat is een mooi woord voor alle zorg die eigenlijk zo'n patiënt nodig heeft om die tegelijkertijd om die patiënt te organiseren. En het ziekenhuis is toch, ja, met alle respect, een soort winkelcentrum. Er zijn heel veel winkels en om dat allemaal af te stemmen is best lastig. En uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om uiteindelijk uit het ziekenhuis te gaan en in een kliniek al die zorg echt rondom die patiënt te organiseren.
Waardoor je dus ook een hele directe vorm van communicatie krijgt.
Een hele directe vorm van communicatie. Maar kijk, het is altijd in Nederland zegt, ja, wij organiseren de zorg rondom de patiënt. Iedereen probeert dat, ook ziekenhuizen. Alleen de zorg in een ziekenhuis is dusdanig gefragmenteerd dat dat heel lastig is om dat te organiseren.
Maar kun je daar eens een concreet voorbeeld van geven? Hoe ziet dat er dan in de praktijk eruit?
Een kind met type 1 diabetes gaat met zijn ouders naar het ziekenhuis toe. En die ziet daar een kinderarts. Maar een kinderarts doet niet alleen type 1 diabetes. Die ziet heel veel aandoeningen. Dus uiteindelijk is misschien het beslag van een kinderarts voor type 1 diabetes is misschien 10, 5 of misschien maar 1% van wat hij of zij doet. En ergens, als je heel goed in wilt worden, moet je echt dedicated gaan doen. En dat is eigenlijk wat wij binnen Diabeter sinds een jaar of 16 eigenlijk al doen. En het voorbeeld daarvan is, ja, ik bedoel, het is heel flauw, maar stap je liever in een vliegtuig waar de piloot 4 uur per week vliegt of 48 uur per week vliegt. En dat is eigenlijk heel bazaal, dat wij eigenlijk al die kennis en kunde rondom de patiënt georganiseerd hebben. En dat is in het ziekenhuis niet zo.
volgens mij is het zo dat als je naar het ziekenhuis gaat en je hebt diabetes, er wordt onderzoek gedaan, dan moet je over een aantal weken ook weer terugkomen hè, voor de uitslag van dat onderzoek. Volgens mij gaat dat bij jullie ook, jullie hebben dat anders georganiseerd.
Ja, je moet dan misschien toch een klein beetje een achtergrond. Want anders vergeten we eigenlijk waarom het zo belangrijk is dat type 1 zorg. Kijk, mensen met type 1 diabeteszorg leven op de dag van vandaag nog steeds gemiddeld, laatste onderzoek, 13 jaar minder dan mensen die geen type
13 jaar?
13 jaar. Even voor je. Dus als jij op 2 gediagnosticeerd wordt met type 1 diabetes, dan is jouw levensverwachting 67. Niet 84, niet 89, maar 67. Het schoolverzuim van kinderen is heel groot. Het verzuim op de werkvloer van mensen met type 1 is nog steeds heel groot. De scheidingspercentages van ouders van kinderen met type 1 zijn bijna het dubbele. En zo kan ik heel lang doorgaan. Het is niet alleen dat het wat je eet je insuline beïnvloedt, maar er zijn 42 factoren die uiteindelijk de ziekte en daarmee ook ja, zeg maar de hormoonhuishouding beïnvloeden. Kinderen en volwassenen zijn 180 minuten per dag bezig met het regelen van hun ziekte. Want het is een ziekte die je zelf moet doen. Dat is niet iets wat een arts voor je doet. Dat moet je zelf doen. Je hebt, wij spreken aan een levenslang dieet. Nou, we weten hoe moeilijk dat is. En daar zorg omheen organiseren is cruciaal. Dus wat wij doen bij nieuw gediagnosticeerde patiënten is ook dat we ze heel intensief begeleiden in dat traject. Niet alleen de patiënt, maar ook vaak de ouders. Niet alleen de moeder, niet alleen de vader. Want dan wordt het succes van de behandeling alweer minder. Dus echt iedereen daar zeg maar mee meenemen. En dat is denk ik iets wat wij heel goed doen. En waar we ook echt in gespecialiseerd zijn.
Maar Maarten, bedoel je dan als je het hebt over arbeidsverzuim, schoolverzuim en huwelijken die eraan gaan, dat dat te maken heeft met het gedoe, stress, ja, om die zorg zelf te kunnen...
Ja, weet je, ik zal het bij mezelf houden. Maar je hebt altijd wel eens een keer een moment dat je denkt van goh, ik moet even gaan opletten. En ik moet meer gaan sporten en ik moet gaan opletten wat ik eet. Nou, hoe lang hou je dat vol? Nou, bij mij gaat dat meestal na 2 weken gaat het alweer af. Ja. Mensen met type 1 diabetes moeten dat elke dag doen. En gelukkig is er tegenwoordig heel veel technologie en hulpmiddelen die zeg maar dat veel makkelijker maken. Maar nog steeds is het best invasief. Dus een levensverwachting van een kind met type 1 diabetes is in sommige gevallen slechter dan een kind wat gediagnosticeerd wordt met bepaalde vormen van leukemie. En als wij een kind zien in het Maxima Medisch Centrum, dan zijn we allemaal diep onder de indruk. Maar als we een kind zien wat blij in de speeltuin rondloopt met type 1 diabetes, dan zien we eigenlijk niet het verschil tussen een goed en een gezond kind.
Nee.
Terwijl het kind een van de meest, ja, ik zeg het maar gewoon, een van de meest grote klote ziektes heeft die je maar kan bedenken. Ja.
Hey, en jullie hebben dat dus, die zorg, op een andere manier georganiseerd. En we hoorden net al wat kleine voorbeelden, maar ik wil daar toch wel wat dieper met jou op induiken. Maar eerst Patrick, ik zei het al in mijn introductie. Dit is wat wordt genoemd value-based healthcare. Kun jij eens uitleggen aan de luisteraars wat we daarmee bedoelen?
Ja, eigenlijk betekent value-based healthcare dat je... dat gericht is op het leveren van waardevolle zorg. En niet voor de zorgprofessional, maar voor de patiënt zelf. Dus eigenlijk het belang van die patiënt en de cliënt is dus leidend. En daarna de kern van de motivatie van de zorgprofessional staat daarin ook centraal. Dus dat je echt zorg daarvoor hebt. En het eigenlijk wat dat value-based health doet, is dat je de verbinding eigenlijk maakt van de kwaliteit en de kosten daarvoor. En dat is natuurlijk vaak in zorg best wel ingewikkeld.
Ja, omdat je te maken hebt met de verzekeraar, degene die de zorg krijgt. Is ontwikkeld door Aidan Michael Porter. Die principes, dat zijn er 6. Kun je daar even heel snel doorheen gaan? Welke zijn dat?
Ja, dus 1 gaat over organiseerde zorg als een geïntegreerde practice unit en niet standalone. De andere is meet zorguitkomsten en de kosten van alle patiënten. 3 is streef naar een systeem van gebundelde vergoeding voor alle onderdelen van de hele diabeteszorgcyclus. Dus niet een bedrag per handeling of ingreep. Integreerde zorg tussen zorgverleners en locaties. Zorg voor geografische uitbreiding van een goed lopend zorgconcept en ontwikkel daarbij een IT-platform.
Een IT-platform, Maarten, dat noemde je net al.
Ja.
Maar eerst even die eerste, de zorg als Integrated Practice Unit.
Ja,
dat is nogal ingewikkeld.
Dat is een heel moeilijk woord. Ik denk zelf in plaatjes, dus ik zal proberen dat uit te leggen. Als Max Verstappen in Zandvoort de pit in rijdt, dan staat hij dan gemiddeld 2 seconden. Dat betekent dat daar een team omheen staat en iedereen in dat team heeft een bepaalde rol. Binnen diabetes is dat eigenlijk hetzelfde. De patiënt komt de kliniek in en wordt eigenlijk omringd door een heel team van mensen die patiënt op dat moment moet zien. Dus dat kan een verpleegkundige zijn, dat kan een kinderarts zijn, dat kan de internist zijn. Dat kan ook de diëtist zijn, dat kan ook de psycholoog zijn, dat kan zelfs de sociaal werker zijn. Die mensen hebben we allemaal onder één dak. Die patiënten worden voorbesproken 's ochtends. En eigenlijk als die patiënt komt naar de kliniek, dan wordt die gezien door dat team. En is eigenlijk ook zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk weer, net als de Formule 1-auto uit de pitstraat, uit de kliniek. En dat is eigenlijk heel bazaal de idee van een integrated practice unit.
En dat, ik ben een leek op dat gebied, maar dat gebeurt in een ziekenhuis dus in mindere mate.
Nou, je moet je voorstellen, in het ziekenhuis heb je de afdeling interne, heb je de afdeling kindergeneeskunde, heb je afdeling psychologie, als er al psychologen in het ziekenhuis zitten. Dus dat zullen allemaal verschillende afspraken zijn. Ik denk dat de zorg in ziekenhuizen, iedereen doet daar fantastisch zijn best.
Maar goed, daar waar een pitstop in een ziekenhuis misschien wel 1,5 minuut duurt, kunnen jullie dat in 20 seconden?
Ja. Nou ja, kijk, je hebt het nu over minuten. Ik denk, waar een pitstop bij ons in 1 keer kan, zul je misschien 8 keer naar de pit moeten in een ziekenhuis.
Ja. En dit alles moet dan leiden tot hogere gezondheidswaarden, lagere kosten?
Nou, ons streven is uiteindelijk, kijk, we kunnen de patiënten, zoals ik al zei, niet genezen. Maar we kunnen wel voorkomen dat ze uiteindelijk complicaties krijgen. Dus dingen waar ze last van krijgen. En dat nadeel van deze ziekte is uiteindelijk dat een hoge suikerspiegel uiteindelijk leidt tot oogproblemen, nierproblemen, problemen met de zenuwen, problemen met uiteindelijk ook met nieren, maar ook tot problemen bijvoorbeeld met de hersenen en met het hart. En dat in die zin is dat iets zo goed mogelijk die patiënt blijven monitoren en die suikerwaardes binnen bepaalde waardes houden, is cruciaal. Want daarmee voorkom je lange termijn complicaties. En dat is iets wat wij binnen diabetes als geen ander kunnen. Als je kijkt naar onze uitkomsten, patiëntuitkomsten, dan zitten wij in studies van 300 en 500.000 patiënten wereldwijd zitten wij op nummer 1, 2 en 3 in de verschillende leeftijdscohorten.
Maar dat betekent eigenlijk dat die aanpak wat je schetst in die eerste stap al leidend is voor het hele diabetesconcept. Want ik heb ook wel in het ziekenhuis gemerkt dat zij ook zeiden van, hey, die doorlooptijd kan niet anders, omdat er verschillende experts naar moeten kijken en die kunnen we niet allemaal tegelijk in hun kamer zetten.
Kijk, en het is een chronische ziekte. Hè? Dus de patiënten hebben het levenslang. Maar als ze bij ons komen, over het algemeen blijven ze ons levenslang. Dat geeft ook echt een relatie aan als je tussen de patiënt of de mensen met type 1 diabetes en diabeter. Die relatie is heel intens. Enerzijds omdat we gewoon een extreem, denk ik wel, intensief behandeltraject hebben met de patiënten. Anderzijds verwachten wij van de patiënten ook iets terug om uiteindelijk succesvol te zijn. En ik denk dat dat een aanpak is die ons ook differentieert van de meeste ziekenhuizen. En nogmaals, het is niet het verschil tussen goed en slecht. Hè? Het gaat tussen goed en misschien wel veel beter.
Dat IT-systeem, Patrick noemde het net al, belangrijk aspect. Dat hebben jullie zelf ontwikkeld.
Ja.
Leg eens uit, waarom is dat belangrijk en wat kan zo'n systeem dan?
Nou, kijk, iedereen heeft in de wereld altijd over data. Binnen Wellbeest Healthcare moet je echt praten over patiëntenuitkomsten. Wat wij kunnen doen met ons systeem is enerzijds is van alle fabrikanten die zeg maar de bloedglucose meten, uiteindelijk alle data verzamelen. Bij ons gaat het helemaal geautomatiseerd. Dat betekent even niet flauw dat we 8 verschillende stekkers van 8 verschillende apparaten zeg maar aan onze computer moeten pluggen. Wij vangen die data elke dag. Wij vangen ongeveer 250 parameters per patiënt. Dus het gaat van suikerwaardes, maar het gaat ook van allemaal klinische parameters, tevredenheidsscores. Dat wordt allemaal geautomatiseerd in ons systeem geüpload. En wij gebruiken die data ook echt voor de behandeling. Enerzijds gebruiken we die om de interactie met de patiënt op dagdagelijkse basis te doen. Dat kan geautomatiseerd, want we hebben daar ook algoritmes in zitten. En anderzijds gebruiken we ook die data om bijvoorbeeld contracten met verzekeraars een andere vorm te geven. Omdat wij echt, je zei het al, de fee-for-service, daar willen wij van achter. Dus we hebben met onze meeste verzekeraars hebben afspraken over belonen ons maar op de uitkomsten die we genereren. En daar zijn we ook transparant over. En dat kunnen we dus ook. Dus wij kunnen van al onze patiënten die we hebben, dat zijn er nu rond de 4000, kunnen we op dagbasis kunnen we laten zien welke uitkomsten wij genereren. Nou, ik denk dat dat ons redelijk uniek maakt, niet alleen in de wereld, maar ook zeker in Nederland.
Knap hoor, als je dat op die manier kunt aangeven dat je laat betalen op uitkomsten. Dat heeft wel eventjes geduurd, of niet? Of is dat, nou, was dat wel altijd een uitgangspunt?
Dat gaat niet vanzelf. Het helpt als je, ik heb zelf ooit bij een verzekeraar gewerkt, een lange tijd. Het helpt als je gewoon verschillende kennis hebt van verschillende tafels. Want soms is het moeilijk dat mensen elkaars taal niet spreken. We hebben bijvoorbeeld met Zilveren Kruis hebben wij een 10-jaars overeenkomst afgesloten die echt op uitkomsten is geënt. We zijn nu 5 jaar onderweg en de resultaten laten halverwege ook zien dat die uitkomsten ook daadwerkelijk beter zijn. Wat ook consequenties heeft voor de kosten. Want dat is denk ik een belangrijke component van value-based healthcare. Als jouw patiëntuitkomsten beter zijn, betekent dat ook iets voor de kosten. En een heel simpel voorbeeld daarvan is, binnen diabetes hebben al onze patiënten hebben een opname binnen een ziekenhuis van minder dan 1%. Dus uiteindelijk kan er toch iets misgaan. Je kan heel laag aan je suiker gaan. Dat betekent dat je in coma raakt of dat je onwel wordt en word je opgenomen. Het gemiddelde in Nederland richt rond de 4-5%. Nou, alleen de kostenkant al van een opname is gigantisch. En als je kijkt wat voor een impact het heeft als jij met je kind naar de spoedeisende hulp moet, dan kan je ook denken dat dat ook heel veel maatschappelijke onrust en kosten met zich meebrengt. Dus daar hebben we ook specifieke afspraken over gemaakt. Dat meten we ook. En daar zijn we ook transparant in om die te laten zien naar verzekeraars. En die zijn daar ook heel content mee.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het verhaal over diabetes. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Remy Gieling van AI.nl. En hij wil het hebben over
GPT for Work. GPT for Work is een integratie van het taalmodel achter ChatGPT, GPT-4, direct in tools die heel veel business professionals vandaag al gebruiken. Bijvoorbeeld Excel, Google Sheets of Google Docs. Waarbij het dus mogelijk wordt om direct in deze toolings de mogelijkheden van die taaltechnologie toe te passen. En dat gaat, ik denk voor heel veel mensen, een ongelooflijke hoeveelheid tijd schelen.
Efficiënter werken dus. Dat is grosso modo de belangrijkste benefit die dit businessmodel teweeg wil brengen. En het werkt ongeveer zo.
Voorheen, als je iets gedaan wilde krijgen met zo'n taalmodel, bijvoorbeeld voor het herschrijven van een persbericht, dan moet je naar ChatGPT gaan en dan voerde je daar je prompt in, het commando wat je wilde dat ChatGPT voor jou ging uitvoeren. En dat werkt op zich wel goed. Het heeft alleen een paar nadelen. 1, je moet iedere keer naar die site van OpenAI toe gaan. Dat zit niet in je standaard werkproces, dus vaak denk je daar niet aan. 2, je moet iedere keer opnieuw een prompt bedenken, wat best wel veel denkwerk kost. En 3, die prompts waren heel moeilijk om te delen met collega's. Als je dit nu toepast in Excel, dan kan je die prompts veel makkelijker gaan delen. En kan je ook eigenlijk al bestaande informatie die je in het bedrijf hebt staan, bijvoorbeeld een lijst met producten die je verkoopt, heel makkelijk koppelen aan die prompts.
Neem bijvoorbeeld een makelaar. Die moet elke keer teksten bedenken die ze op Funda gaan zetten. Met deze tool heb je dus een Excel-sheet waar al die info over een woning al in staat. Je hebt dan een prompt die je dan even voor die cellen laat draaien en voilà.
Dan ga je je werkproces misschien wel met 30% of 40% kunnen versnellen.
Bedenker van dit concept is het Franse bedrijf Talerium. En de tool is vooralsnog gratis ook. Misschien ook wel dat er daarom al 3 miljoen gebruikers zijn. Een businessmodel gebouwd met de technologie van ChatGPT, daarvan zijn er al steeds meer. En er komen er volgens Gieling nog een heleboel aan.
De laatste onderzoeken lieten ook zien dat waarschijnlijk 80% van de softwarebedrijven die zich richten op onder andere corporate B2B klanten, dat die de mogelijkheden van taalmodellen gaan integreren in hun bestaande producten.
Remy Gieling was dat van AI.nl. Wij praten verder met Maarten Akkerman van Diabeter. Je hebt net ook al iets verteld over de resultaten van dit beleid. Nu is dit concept in 2006 gestart. Je zei het al, door 2 kinderartsen destijds.
Ja.
Inmiddels hebben jullie zo'n 5 klinieken verspreid over Nederland. En jullie behandelen 4000 patiënten per jaar, hoorde ik je net zeggen. Er zijn daarentegen 100.000 mensen in Nederland met diabetes type 1. Je voelt mijn vraag misschien al een beetje aankomen. Dan ben je eigenlijk toch veel te klein.
Ik denk dat wij onze ambitie is inderdaad om niet sec alleen te groeien, maar zoveel mogelijk patiënten met type 1 te behandelen in onze diabetesklinieken. We hebben de afgelopen 5 jaar 20% groei gehad in patiëntenaantallen. Dus voor een kliniek is dat vrij fors. Maar even voor de context, met onze 4000 patiënten hebben wij inderdaad 4% of 5% marktaandeel. Als je even plat slaat. Maar wij zijn wel de grootste gespecialiseerde kliniek voor type 1 patiënten ter wereld. En worden als dusdanig ook zo erkend en gezien. Dus niet alleen in Nederland, maar ik denk soms dat we buiten Nederland beroemder zijn dan in Nederland. Dus in die zin zou ik dat willen nuanceren.
Ik kan me voorstellen dat er nog heel veel mensen zijn in Nederland met diabetes type 1 die denken, ik zou ook wel bij jullie behandeld willen worden, of ik zou graag willen dat mijn kind bij jullie op bezoek kan komen. Zijn er wachtlijsten? Kan iedereen zomaar terecht?
Ik denk dat uiteindelijk zouden wij graag iedereen willen zien. Wat we op dit moment doen is ook een forse groei doormaken. Dat betekent dat er soms in sommige regio's wachtlijsten zijn.
Regio Randstad misschien?
Eén ding om dat op te lossen is dat wij, eigenlijk is dat misschien ook wel een primeur hier voor BNR, is dat wij volgende week opengaan in een nieuw centrum gemeenschappelijk met het Amsterdam UMC. Dus de de fusie van AMC en VU. En wij gaan een nieuwe gespecialiseerde kliniek starten in een samenwerking met het Amsterdam UMC. Enerzijds hebben we daar een veel grotere kliniek voor gericht. Maar uiteindelijk hebben we ook toegang tot nog meer wetenschappelijke onderzoek en nog meer artsen. Zodat we dat soort problemen dus ook kunnen tackelen. Dus dat zijn mooie dingen. Hetzelfde doen we in Groningen. We gaan ook in het oosten van het land zijn we bezig met een aantal ontwikkelingen. Dus het leuke is eigenlijk, in de zorg zegt altijd iedereen, ja, er zijn verschillende tafels. Maar er is eigenlijk maar één tafel en die moet rond zijn. Wat we doen is steeds meer samenwerkingen aangaan met ziekenhuizen. Dus ons niet zeg maar als een soort concurrent positioneren, maar ook samenwerkingsmodellen aangaan.
En dan zei je dat als je in Nederland nog niet het volledige marktaandeel hebt, maar wat zijn dan alternatieven voor patiënten? Wat kunnen zij dan anders dan diabetes?
Nou, de meeste patiënten zitten dus in het ziekenhuis. En nogmaals, die zorg kan hartstikke goed zijn. Er zijn ziekenhuizen die hebben veel type 1 patiënten. Dus die zullen de zorg ook gewoon dusdanig goed regelen. Die zijn daar ook transparant over. Maar je moet je ook voorstellen dat er heel veel patiënten nog bij ziekenhuizen zitten. En dan heeft een kinderarts of een internist heeft een aantal type 1 patiënten. Ja, en daarmee is de zorg gewoon niet gediend in die zin. Dus ik hoop wel dat wij een transitie kunnen maken dat uiteindelijk dit soort patiënten ook overkomen naar onze kliniek.
Want hoe groot is de zorgvraag van een gemiddelde iemand met diabetes type 1? Moet die elke week naar het ziekenhuis, elke maand, elk jaar? Of verschilt dat veel?
Dat verschilt heel erg, zeker in de beginfase. Als de diagnose net geweest is, wat ik zei, hebben we een hele intensieve fase. Dat we echt proberen niet alleen de patiënt, maar ook de omgeving zo goed mogelijk uit te leggen wat de ziekte is en hoe je daarmee omgaat. Maar uiteindelijk, en dat zegt een arts wel, is het een do-it-yourself disease. Uiteindelijk moet je 360 dagen van de 364 moet je het zelf regelen en doen. En ons concept voorziet erin, omdat wij alle data hebben, dat wij ook patiënten kunnen monitoren. We hebben een concept ontwikkeld dat heet Cloud Care. En dat stelt eigenlijk in staat dat wij patiënten eigenlijk remote kunnen monitoren. En zo gauw wij een trend zien dat er iets mocht misgaan, dus we kunnen zeg maar proactief dan ook ingrijpen, dan halen we die patiënten naar de kliniek. Maar ook heel veel patiënten, zeker jonge patiënten.
Geef eens een voorbeeld, want heb ik dan een armband om? Of,
Uiteindelijk, veel patiënten met type 1 hebben een sensor. En die sensor meet elke minuut of elke 5 minuten meet jouw bloedglucosewaardes. Die zendt een signaal uit. Dat signaal pakken wij op en dat signaal kunnen wij verwerken. En al die signalen samen geeft een bepaalde trend. En die trend kunnen wij volgen. En die kunnen wij met bepaalde algoritmes kunnen we die uitfilteren. En dat geeft een enorme, enorme rust bij de patiënt zelf. Maar heeft ook enorme consequenties voor onze eigen zorgdynamiek. Want uiteindelijk zullen wij ook in staat zijn om meer patiënten te behandelen met minder artsen of minder verpleegkundigen. En je weet allemaal, volgens mij de voorganger heeft daar ook over gepraat. Het grootste probleem in de zorg is niet te tekort aan geld. Het grootste probleem is tekort aan gekwalificeerde mensen in de zorg.
En als je een aantal jaren geleden keek, er was Bart Boos, een bekende Nederlander, die datzelfde probleem had.
Ja.
Alleen betekent dat ook wel dat hij regelmatig naar het ziekenhuis moest. Betekent dat met de technologie van vandaag dat je zelf die insuline toegediend kan krijgen of dat je dat zelf moet doen, waardoor die bezoeken ook minder hoeven?
Ja, tegenwoordig heb je systemen die dus met elkaar communiceren. Dus je hebt die sensor op de arm, die geeft een signaal af aan een pomp. Er zijn een aantal fabrikanten die hebben zo'n pomp ontwikkeld. En die genereert dan uiteindelijk de juiste hoeveelheid insuline of glucagon. Dat zijn dan twee hormonen, ligt er even aan welk systeem je hebt. En daarmee worden die patiënten eigenlijk voor 80% al in staat gesteld om een normaal leven te hebben. Je moet altijd nog opletten. Natuurlijk moet je altijd interventies doen, want je hebt wel iets aan je lichaam hangen. Maar als je ziet wat de vooruitgang daar is gemaakt met de introductie van die technologie. Als ik daar patiënten over spreek, dan zeggen ze, ja, weet je, ik werd elke ochtend wakker en had het gevoel dat ik 4 flessen wijn had gedronken. En nu word ik wakker en voel ik me eigenlijk goed. En ik heb een normale nachtrust gehad. Dus die impact is gigantisch van die technologie.
En als je kijkt naar de start destijds, hè, van die twee professionals. Is er toen een businessplan gemaakt? Hadden ze enig idee wat het zou gaan kosten om zo'n organisatie neer te zetten? Kregen ze subsidies? Hoe is dat?
Nou, ik denk, ik ken de twee heren heel goed en ik ken ze ook al 16 jaar. De heren hebben gewoon een pand gehuurd. Zijn zelf de schoonmaker geworden. Zelf de programmeur geworden. En zijn zelf eigenlijk het manager van alles geworden. De conciërge. Ze zijn met een paar verpleegkundigen gestart. Destijds in Rotterdam. Ik denk dat ze wel een pand hadden. Maar ik weet ook dat ze allebei een extra hypotheek op hun huis hebben genomen om dit te starten. Dus ik denk
het is echt ondernemersverhaal dus.
Het is wel een echt ondernemersverhaal. En alle lof voor deze twee heren dat ze het zo doorgezet hebben. Want het is niet een makkelijke weg in die zin.
Medtronic heeft uiteindelijk ook een rol in de verdere groei van Diabeter.
Ja.
Kun je uitleggen hoe dat...
Medtronic is aandeelhouder van Diabeter. Met Nederland hebben zij in die zin niks te doen. Kijk, ik ben statutair bestuurder, raad van bestuur.
Ja, Medtronic, grote zorg.
Ja, Medtronic is het grootste medtechbedrijf ter wereld. Ja. Werken 100.000 man. In die zin is het een heel groot bedrijf. Maar zij waren voornamelijk geïnteresseerd van, goh, wat is nou de synergie bijvoorbeeld als we bepaalde producten ontwikkelen en hoe zien we dan uiteindelijk de uitkomsten daarvan? En we zouden graag zo'n diabetesconcept ook internationaal willen uitrollen. Dus zij waren zeer geïnteresseerd van hoe kunnen we daarin samenwerken. En die zijn in Nederland hebben zij, is dat allemaal goedgekeurd, ook door het ministerie, destijds nog de Edith Schippers. Maar zij zijn voornamelijk geïnteresseerd in internationale expansie. Hoe kunnen we dit soort modellen ook uitrollen?
Want ben je dan eigenlijk niet misschien de One Dollar Shave Club die destijds is overgenomen, de Unilever? Omdat je uiteindelijk ziet dat destijds was ook het idee om het verder te kunnen, de expansie te kunnen voorzien.
Ja.
En dat doet Medtronic nu ook.
Ja, ik denk dat je die zin dingen... Kijk, Nederland is een heel klein landje. Ook voor een groot medtechbedrijf. De echte groei ligt zeg maar buiten. Maar het schalen van zorgconcepten is altijd het grootste probleem. En je ziet ook dat langzaam gaat, maar gestaag.
En waarom is dat? Waarom is dat het grootste probleem?
Omdat copy-paste en blauwdrukken in de zorg niet bestaan. Ik denk naïef om te denken dat wat je in Nederland succesvol kunt maken, dat je dat ook succesvol kunt maken in een land als de UK of andere landen.
Andere financiering,
andere financiering, andere politiek, andere manier van kijken naar bepaalde zorg. En ook uiteindelijk een nieuw concept te voelen altijd als een bedreiging. En dat betekent dat je echt ook regionale kennis moet hebben om daar zeg maar voet aan de grond te krijgen. Dat hebben we wel, hè, want we hebben bijvoorbeeld nu met 2 ziekenhuizen in Spanje. We doen alle kinderen in Barcelona. Op type 1 gebied. We gaan volgende maand starten of all places in IJsland. Dus we gaan alle type 1 patiënten van IJsland remote behandelen. En we hebben ook klinieken in het Midden-Oosten die echt volop op en running zijn.
Want ik merk ook zeg maar in de papers dat er heel veel internationaal geluid is. Maar hoe komt dat dan? Wat maakt het dan dat het internationaal zoveel belangstelling geniet?
Nou, ik denk in alle eerlijkheid dat er vrij weinig goede voorbeelden zijn van value-based healthcare. Die zijn er wel. En als ze er zijn, dan worden ze vaak toch wel naar voren gehaald. Dat is voor mij natuurlijk voor de kliniek en voor de mensen die er werken is dat een enorm compliment. We zijn door World Economic Forum zijn we uitgeroepen als het voorbeeld op value-based healthcare mondiaal. Dus waar je een kleine kliniek groot in kunt zijn. We zijn het enige land, niet G20 land, wat heeft mogen presenteren op de G20. En dan specifiek over diabetes. Dus wij voelen als kleine kliniek, zijn we heel trots op wat we doen. Maar ook omdat ik denk dat als je kijkt naar die 6 punten van value-based healthcare, we hebben ze allemaal. En als je kijkt naar de value-based healthcare concepten in de wereld, dan zijn er niet heel veel klinieken of ziekenhuizen die ze allemaal hebben.
Denk jij wel dat er nog andere chronische aandoeningen zijn? Ik stelde jou die vraag helemaal in het begin. Die we op deze manier kunnen
Absoluut.
Gaan tackelen. Ja, je zei theoretisch kan het wel. Het blijkt in de praktijk dus best lastig.
Theoretisch is in die zin, maar ik denk dat als je kijkt naar de andere chronische ziektes, zoals uiteindelijk cardiovasculaire problematiek, wat je ook voor je leven lang hebt. Maar als je kijkt naar obesitas. Mensen denken altijd obesitas, ja, dat ligt aan de mensen zelf die het zo dik zijn. Maar dat is gewoon een geclassificeerde pandemie of epidemie. Dat is gewoon een ziekte. En de mensen hebben dat levenslang. Operatie is natuurlijk iets, maar je moet die mensen ook hun leven lang helpen en volgen. En ik denk dat dit soort concepten daar ook gewoon fantastisch zouden kunnen aansluiten.
Maar hebben we dan weer 2 ambitieuze doktoren nodig die... Ja... de schouders eronder zetten en zeggen dit gaan wij doen? Of hoe gaan we dat?
Nou, ik denk dat voor obesitas weet ik bijvoorbeeld dat de Nederlandse obesitaskliniek daar waanzinnig zeg maar aan de weg timmert en heel, heel, heel goed naar die chronische paden kijkt. Dus die werken ook samen in Nederland met een aantal ziekenhuizen die heel ver daarin zijn. Maar uiteindelijk heb je wel klinisch leiderschap nodig om uiteindelijk dit voor elkaar te krijgen. Kijk, ik ben geen dokter, soms gewoon gelukkig, maar uiteindelijk doe ik ook met heel veel plezier. Moet je wel gewoon bereid zijn om 18 uur per dag door de sneeuw te ploegen om het verder te brengen.
Patrick, waarom is dit volgens jou een baanbrekend businessmodel waar andere bedrijven wellicht ook uit andere sectoren iets van kunnen leren?
Nou, ik denk één die ik het belangrijkste vind is eigenlijk binnen zo'n heel ingewikkelde bekostigingssystematiek in de gezondheidszorg uiteindelijk toch je eigen model neer kunt zetten. En wat bedoel ik daarmee is dat je wel die pitstop kunt maken met al die specialisten die daarmee gaan kijken. Ik ben toen mijn bedrijf startte 1 jaar of 12 geleden ook betrokken geweest bij het ziekenhuis in Maastricht. En dan was dat ook nadrukkelijk de wens om te zorgen dat je sneller tot inzicht kon komen en advies, omdat patiënten langer op antwoorden moeten wachten. Nou, dat is echt ongelooflijk moeilijk. Dus dan zie je uiteindelijk dat dat patiënt centraal zetten daardoor belangrijk is en dat je dan met een ander model komt. Maar ik denk ook een groot gedeelte is het inzetten van de IT. En waar je dus ook echt zorg op afstand kunt leveren. En er wordt ook al heel lang en heel vaak over gesproken. En ik had ook in de voorbereiding voor deze uitzending nog even contact met Maarten van Rikstel van Sensire. Ik zeg, laat eens weten hoe jij denkt over value-based. Hij zegt, nou, ik begrijp dat je diabetes in de uitzending hebt. Hij zegt, we zijn er heel vaak over aan het spreken. Maar kun je er nou echt aan voldoen? Dat is echt buitengewoon lastig.
Ja, Maarten, tot slot dan aan jou de vraag. Het is nu 2023, najaar. Als we de klok eens vooruitspoelen, 2026. Wat staat er de komende 3 jaar voor jou op de agenda?
De komende 3 jaar zal Diabeter nog meer samenwerkingen aangaan met verschillende zorgverleners in Nederland. En mijn hoop is om uiteindelijk, precies wat jij zei, van als iemand gediagnosticeerd wordt met type 1 diabeteszorg, dat ze denken, ik moet naar Diabeter.
Dankjewel in ieder geval voor jouw komst naar de studio. Maarten Akkerman dus van Diabeter en heel veel succes. Patrick en ik zijn er uiteraard gewoon volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.